Wij lezen Lucas 2, de versen 1 tot en met 7 en vervolgens Romeinen 8, de eerste 8 versen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En dan Romeinen 8, de eerste 8 verzen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Het woord van God komt vanmorgen tot ons uit Romeinen 8, het derde en het vierde vers. Romeinen 8, vers 3 en 4. Daar lezen wij onze tekstwoorden als volgt. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover. Het gaat vanmorgen over hoe Paulus over kerst dacht. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats de zonde veroordeeld. In de tweede plaats wat de wet niet kan. In de derde plaats wat God deed. En tenslotte het gevolg daarvan. Dus hoe Paulus over kerst dacht. Ten eerste de zonde veroordeeld. Ten tweede wat de wet niet kan. Ten derde wat God deed. En tenslotte het gevolg daarvan. De Romeinenbrief en dus ook onze tekst is geschreven door een man met een heldere bekering. U heeft toch ook een heldere bekering? Want onheldere bekeringen zijn er niet. Dat is onmogelijk. En deze bekering van Paulus is in wezen tot een voorbeeld gesteld voor al de andere bekeringen. De omstandigheden mogen verschillen. Want u denkt toch niet dat de waarachtige bekering tot God eruit bestaat dat u van een houseparty in de kerk terechtgekomen bent? Dat is wel goed. Maar dat is de bekering tot God niet. Dus het wezen van de waarachtige bekering, zoals God die verheerlijkt heeft in het leven van Paulus, is het wezen van elke bekering die God werkt in het hart van de zondaar. En deze man, deze Paulus, heeft van God diepe inzichten ontvangen. Een grote genade en een grote kennis van de waarheid. Dat heeft niet iedereen die waarachtig tot God bekeerd is. Dus deze man, Paulus, heeft diepe inzichten ontvangen en een grote genade en kennis van de waarheid. Dat heeft niet ieder kind van God in dezelfde mate als Paulus. Maar wat vanmorgen nog belangrijker is, dat is het feit dat wat Paulus schrijft en ook onze tekst geïnspireerd is door de Heilige Geest. Zodat, hoe Paulus dacht over kerst, ook uw en mijn gedachten moeten zijn? Wilt u zo dadelijk zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus kunnen verschijnen? Dus onze tekst is vanmorgen een toetssteen die de Heilige Geest aanlegt. En de Geest die vraagt vanmorgen, hij zegt vanmorgen, hij doet een appel op u en mij vanmorgen. En hij zegt, leg uw gedachten nu eens naast Paulus' gedachten. En als uw gedachten niet overeenkomen, niet corresponderen met de gedachten van Paulus, als u een andere mening heeft over de betekenis van kerst, als u een andere inhoud hebt gegeven aan het gedenken van kerst dan wat Paulus doet, dan bent u onbekeerd. Dan ligt u onder het vonnis van de verdoemenis, de eeuwige duisternis. Dus het gaat vanmorgen niet over de mate van het inzicht, maar over de kern, over het wezen. Het woord wat Paulus vanmorgen schrijft en wat onze tekst is op deze tweede kerstdag, is geïnspireerd door de Heilige Geest. En wilt u vrede in uw hart, dan moet u net als Paulus denken over kerst. Ik wil u nog eerst iets vertellen, iets aanzeggen. Romeinen 8 is een zeer wonderlijk hoofdstuk uit de Bijbel. Romeinen 8 handelt over de Heilige Geest, de derde persoon in het goddelijk wezen. En in Romeinen 8 gaat het over geloofszekerheid. Nu is er geen waar geloof zonder zekerheid. Maar zekerheid geeft wel een enorme mate van troost. In datzelfde hoofdstuk, dat zullen we zo zien in onze tekstverzen, gaat het over de rechtvaardiging. De vrijspraak door God in ons geweten. En het gaat ook over de geboorte van de Heer Jezus. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat Paulus al de heilsfeiten hier samenbundelt. Zodat de standenleer die her en der geleerd wordt, dat je eerst van ver iets van de Heer Jezus zou zien en je zou hem nog niet hebben. En dat je pas later bij het kruis gebracht zou worden, maar nog niet gerechtvaardigd zou zijn. En dan een enkeling misschien nog Pasen zou beleven en gerechtvaardigd zou worden, laat staan dat iemand nog aan Pinksteren zou toekomen en de verzegeling met de Heilige Geest deelachtig zou worden. Dat die standenleer onbijbels is. Want Paulus neemt heel dat heilswerk hier in Romeinen 8 samen. Daarom hebben wij met Guido de Bray in artikel 22 beleden dat wij in Christus alles hebben wat tot onze zaligheid van node is. Of wij hebben niets. Met andere woorden, als u het kind in de kribbe heeft gezien met de ogen van het geloof, dan heeft u alles. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Maar als u het kind nog nooit gezien heeft, in zijn onvergelijkbare schoonheid, dan heeft u niets. Echt niets. Niets. Maar goed, ik hoef vanmorgen niet zo heel veel over die standenleer te zeggen, want ik denk dat de meesten uwer daar helemaal niet mee worstelen, omdat het onder ons niet gewoon is dat te leren. Wel een andere kant. Standenleer is niet bijbels, dat is helder. Maar dat wil nog niet zeggen dat een geredde christen ook een gearriveerd christen is. En daar maak ik mij wel zorgen over. Hoewel wij de standenleer vanmorgen als onbijbels beschouwen, is het zeer bijbels om te leren dat er trappen zijn in de genade. Weliswaar is de minste trap in Christus, gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt, dat kunt u verderop lezen in Romeinen 8. Maar het wil niet zeggen dat elke gelovige evenveel zicht heeft op Christus en evenveel troost heeft uit het volbrachte werk van Christus. Dat is wat anders. Ik maak mij grote zorgen dat vandaag aan de dag er schijnbaar al direct en alleen maar vaders in Christus geboren worden. En dat is onbijbels. Zoals de standenleer onbijbels is. Dus nog een keer. De apostel Paulus laat ons in Romeinen 8 zien dat heel het werk van Christus bij elkaar hoort. En dat wij niet een halve zaligmaker kunnen omhelzen. Dat wij niet een deel van Jezus en zijn werk tot ons deel kunnen hebben. Het is waarachtig alles of niets in Christus. Want wij zijn gezegend, zegt de apostel Paulus, in Christus Jezus met alle geestelijke zegening. Maar dat wil niet zeggen dat wat in beginsel aanwezig is, niet in het geestelijke leven verdiept, ontwikkeld en doorleefd moet worden. En dat is waar ik mij zorgen over maak. Het lijkt erop alsof vandaag jongeren en ouderen bekeerd worden en hun leraars overtreffen in beleid. Zoals Psalm 119 dat zingt. Het lijkt erop dat een pas beginnende, de eerste schreden op de weg der genade, dat zijn wankelende schreden. Dat is een zwak gelovige. Dat zijn zuigelingen waar Johannes over schrijft. Maar het lijkt erop alsof ze in kennis de vaders in Christus overtreffen. Ik wil niet ontkennen dat de Heilige Geest in staat is om iemand in een zeer korte tijd zeer diepe inzichten te geven in het evangelie van vrije genade. En in een korte tijd van een zuigeling tot een vader in Christus te doen opwassen. Maar die opwas gaat dan ook gepaard met een zeer diepe vernedering en een zeer diepe verootmoediging vanwege al hetgeen hij heeft geleerd. Dus die zal zich nooit verheffen boven een zuigeling. Integendeel. En daarom wil de apostel Paulus in de Romeinenbrief, in het hoofdstuk over de geest, de kinderen Gods, die van verre staan vanmorgen, nochtans op Jezus hebben gezien, bemoedigen, versterken, onderwijzen, om ze vaster te maken door de Heilige Geest in het volkomen werk van Christus. Daarom wil de apostel Paulus, ik moet het zeggen, de Heilige Geest, door de pen van Paulus, de kinderen van God onderwijzen, dat zij deel hebben aan een volkomen zaligmaker en daarom gerechtvaardigd zijn, ook vredelijk zijn. Daarom wil de Heilige Geest vanmorgen de kinderen Gods door de pen en het woord van Paulus, dat geïnspireerd is door de Geest, straks met de troost van de vergeving van zonden naar huis laten gaan. Daarom wil de Heilige Geest vanmorgen de kleinste in de genade ervan verzekeren dat ze staan in de vrijheid van de kinderen Gods. Dus elke keer, dat is een kenmerk van een waar geestelijk leven, elke keer hebben de kinderen Gods weer nodig om datgene wat zij in beginsel hebben geleerd opnieuw te leren, opdat ze verdiept worden, versterkt worden in dat allerheiligste geloof. En dat de genade, de volkomen genade die in hun hart en leven is geschonken, telkens weer verdiept mag worden, ontwikkeld mag worden in hun leven. Waar gaat het dan over? Wat is dan de kern van het geestelijk leven? Het gaat over dat de zonde veroordeeld wordt. Daar spreekt onze tekst over. De zonde veroordeeld in het vlees. Zakelijk gezien is dat hetzelfde als wat staat in vers 1. Verdoemenis. Het woordje veroordelen heet in het Grieks krisis. En dat woordje crisis sluit of duidt altijd op het laatste gericht. Eerdaag staat u voor de rechter van hemel en aarde. Dan gaan de boeken open. Hij die weet waarom u handelde, wat u sprak, die de binnenste schuilhoeken van uw hart kent, die zal in dat ogenblik, als u voor zijn rechterstoel staat, alles, maar dan ook alles op tafel leggen en openbaren. Wat een onzagwekkend moment. Als u de laatste adem uitblaast en voor die grote witte troon van God staat. Van een alwetend God staat. Dat oordeel, dat laatste gericht, gaat over alle mensen. En dat is een gerechtelijk vonnis waar geen hoger beroep mogelijk is. Hoe denkt u vanavond, als God uw levensdraad afsnijdt, hoe denkt u vanavond? Het te maken voor de Heilige God, als uw leven, uw daden, uw woorden door Hem beoordeeld zullen worden. De zonde veroordeeld staat er. Zijn uw zonden veroordeeld? Als dat niet het geval is, dan veroordelen of verdoemen de zonde ons. Want zonde is helwaardig. Elke zondige daad, elke zondige gedachte, elke zondige geneigdheid is hel waardig. En Paulus leert ons in Romeinen 7 dat wie schuldenaar voor God geworden is, levenslang zondaar blijft. Ziet u wel dat een kind van God hier nooit gearriveerd is? Dat zijn ze straks, als ze het nieuwe Jeruzalem binnengaan, dan zijn ze gearriveerd, gebracht op de plaats waar nooit meer gezondigd zal worden. En waar ze het lam in gerechtigheid mogen aanschouwen. Dan is een kind van God gearriveerd. Dat kun je jaloers worden, hè? Als je de kinderen van God opgebaard ziet staan. Ze zijn erdoor. Ze zijn thuis. Voor eeuwig thuis. Maar zolang wij hier nog op aarde zijn, dan zijn wij niet gearriveerd. Levenslang zondaar, levenslang schuldenaar, is ook levenslang in onszelf hel. Waardig. En die werkelijkheid doet mij eens en telkens weer worstelen. Hoe ben ik dan vrij? Hoe ben ik dan vrij? Toch? Dus houd die vraag vast. Hoe ben ik dan vrij? De zonde veroordeeld. Onze tweede gedachte, wat de wet niet kan. Waar leest u maar met mij mee, opdat het recht, nee, want hetgeen der wet onmogelijk was. Vers 3a. De wet heeft ongekende kracht. De wet kan een mens verdoemen. De wet klaagt een mens aan. De wet zegt dat een mens schuldig is voor God. Op de weg naar Damascus heeft Paulus de kracht van de wet ervaren in zijn hart en leven. En die wet die was zo krachtig dat Paulus uit zijn zadel gewipt werd en dat hij daar reddeloos verloren op de grond lag. Die wet die was zo krachtig dat Paulus ineens al zijn godsdienst kwijt was. De wet veroordeelde hem. Kent u de kracht van de wet? Als u de kracht van de wet in uw leven kent, dan zult u vanmorgen verbaasd vragen, wat is dan de wet onmogelijk? Wat kan de wet dan eigenlijk niet? Want hetgeen der wet onmogelijk was, namelijk om de zonde te veroordelen. Om de zonde te veroordelen. Wat is dat nou eigenlijk? Wat de wet niet kan. Kijk, de wet die kan niet zegenen, wel vloeken. De wet kan niet vrijspreken, wel schuldig verklaren. Stel dat u gedaagd wordt voor een rechtbank. En de rechter bevindt u schuldig en veroordeelt u. En in deze zaak is geen hoger beroep mogelijk. Want misschien, want wij spartelen graag tegen, we erkennen niet zo snel onze schuld. Misschien probeert u elke keer in hoger beroep te gaan. Maar uiteindelijk bent u bij de hoogste rechter beland. Dat is dat woordje crisis. En nu is er geen hoger beroep meer mogelijk. En de rechter die veroordeelt u tot een levenslange gevangenisstraf, tot de doodstraf. En dan kunt u daar geen woord meer tegen inbrengen. Nou, dat is wat de wet dus hier doet. De wet kan u niet vrijspreken. De wet kan de zonde niet veroordelen. De wet zal nooit zeggen dat, ja, omdat u mens bent, u bent niet helemaal volmaakt en zal de wet dan maar wat zonde door de vingers zien, ten enenmale onmogelijk. Zorg de wet dat de zonde in je gedood wordt, zodat je een nieuw leven gaat leven. Paulus leert wel anders in Romeinen 7. In Romeinen 7 zie je dat de wet een functie heeft om je eigenlijk op te hitsen, aan te sporen om de zonde te gaan doen. Als je tegen een kleinkind zegt dat het ergens niet aan mag zitten wat op tafel staat, dan heeft dat kind een neiging om juist datgene te pakken en ziet niet al die andere voorwerpen die in de kamer zijn waar die wel aan mag zitten. Nou, dat is wat de wet doet. De wet richt je op iets wat niet mag en daarom zijn je gedachten voortdurend bezig met wat niet mag. Dat is wat de wet doet. En daarom veroordeelt de wet de zonde niet. Ziet u wat dat betekent? Dus die hoogste rechter die zegt u bent veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf. En daar kunt u niks meer tegen inbrengen. Want dat is het laatste woord. Maar dat kan de wet dus niet. Als de wet u veroordeelt, dan wordt u alleen maar eigenlijk aangespoord om de zonde te gaan doen. En meer te gaan doen. Hoe kan dat nu? Want die wet is toch die goede wet van God? Paulus heeft toch in Romeinen 7 gezegd dat de wet goed is? God heeft ons geschapen met een levenswet in het paradijs. De 10 geboden, de zedelijke wet, daar gaat het over in hier in de tekst. En dat kunt u vergelijken met zoals God een vis heeft geschapen, zo geschapen dat die vis in zijn element is als die in het water zwemt. Zo was de wet goed. Dat water is goed voor de vis. Zo was die wet ook goed. En die wet was goed en Adam kon die wet ook onderhouden en kon ook door de wet zalig worden als hij een tijd lang gehoorzaam was geweest. Maar toen is Adam moeten willen gevallen. Toen is Adam God verlaten. Toen is hij tegen God in opstand gekomen. En door die daad, en die daad herhaal ik elke keer door elke zondige gedachte, door elk zondig woord, zelfs door de zondige geaardheid in mij, door die daad is de wet krachteloos geworden. Volbreng de wet in haar eisen en u zult lof van haar hebben. Maar er is geen mens die het doet. In woorden, werken, nog gedachten. En daarom zegt de apostel Paulus, van hetgeen der wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was. Sinds Adams val zijn u en ik geboren uit vlees. En daarom zijn wij ook vleeselijk. En vlees is vijandschap tegen God. Voor zover er vlees op de preekstoel staat en vlees in de kerk zit, zijn wij vijandschap tegen God. We kunnen die vijandschap bedekken, daar een mooi zwart pak overheen doen en een rechtzinnige belijdenis uitspreken. Wij kunnen trouw naar de kerk gaan zo vaak het ook maar is op kerst en dat is allemaal goed. Maar onder dat alles zit een diep gewortelde haat en vijandschap tegen God. U haat God van nature. U moet niets van hem hebben. En dat maakt de wet krachteloos, omdat het vlees vijandschap is en zich nooit onderwerpt aan God. Maar wat eist de wet? Wat is de kern van de eis? Dat is de liefde, zo leert de Heer Jezus. De liefde is de vervulling van de wet. Maar u en ik hebben God en de naaste niet lief. Wij zijn haters van God en van onze naaste. En daarom zal de wet u nooit en te nimmer rechtvaardigen. U nooit en te nimmer vrij spreken. Die mensen, die weliswaar zeer ernstig zijn, zeer trouw kerkelijk meelevend zijn, echt niet onbewogen zijn, maar die worden altijd gekenmerkt door onzekerheid. Let er maar op. Onzekerheid. Zij hebben geen vrede in het diepst van hun geweten. Dat kan ook niet. Omdat ze altijd nog proberen dat de wet hen niet zal veroordelen. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was. Ik verlaat onze tweede gedachte en ik haast mij naar de derde gedachte. Hoe Paulus over kerst denkt, wat God deed. Iemand vraagt vanmorgen, dominee, wat moet ik dan doen? Zelfs nog een Bijbelse vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dominee, hoe moet je dan geloven? Hoe moet je dan bidden? En wat moet ik nou doen om zalig te worden? Laat ik eerst deze vraag niet veroordelen. Ik heb u gisteren gewezen op die man of die vrouw, die jongen of dat meisje dat op dat bankje zat bij de enge poort. Zo dicht bij de zaligheid. En die straks weer overgaat tot de orde van de dag. Die mensen die onbewogen zijn over de zaligheid van hun ziel. Die gerust reizen naar die eeuwigheid. Die God ontmoeten. En die daar geen nacht van wakker liggen. Ik roep u vanmorgen op. Haast u toch om uw levenswil. Maar ik zeg tegen al die andere mensen die misschien wel bewogen zijn. En die wel met die vraag worstelen, wat moet ik doen om zalig te worden? Let goed op wat onze tekst zegt vanmorgen. Heeft de ontwaakte zondaar, staat dat in uw Bijbel? Heeft de serieuze zondaar, staat dat in uw Bijbel? Heeft de bekommerde zondaar, staat dat in uw tekst? In onze Bijbel staat dat machtige bevrijdende evangelie, heeft God. Dus ik zeg vanmorgen tegen die mensen die worstelen met de vraag, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Die eigenlijk niet meer durven te slapen omdat de dood op hun hielen zit. Die met een onrustig geweten over de aarde gaan. Die niets moeten hebben van al die sfeer rondom kerst die wij gemaakt hebben. En niets met de gedachten die Paulus over kerst heeft te maken heeft. Die mensen. Die voor God niet kunnen verschijnen. En die met duizend alleen vraag over de aarde gaan. Ik zeg tegen die mensen. Heeft God. Let erop. Arme tobber. Worstelende zondaar. Let erop in uw ontwaakt geweten. Let erop zondaar met uw onvergeven schuld. Waar u niet mee leven kunt. Hier staat waar u zich wel mee zult bevinden, heeft God. Wat heeft God dan gedaan? Luister, God heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat heeft God gedaan. U, vijand van genade, u, die het hoofd boven water zoekt te houden, u, die altijd de toevlucht neemt tot de wet en daarmee de zoon van God veracht, want dat is uw vijandschap. God heeft zijn zoon gezonden in de gelijkmaking van het zondige vlees. En vlees is vijandschap tegen God. Daarom zegt Jesaja, toen ik nog niet zo helder zag, wij dachten dat hij, toen de Heere Jezus in het vlees kwam, in de menselijke natuur, wij dachten dat hij van God geplaagd en geslagen en verdrukt was. We dachten dat hij de grootste en de vuilste van de zondaren was. Dat dachten wij. Zoals de vrienden van Job dat dachten over Job. En zoals de discipelen dat dachten over de blind geborene. Zo dachten wij, zegt Jesaja, dat over Jezus. Opletten wat er gebeurt met kerst. God zendt zijn zoon. Dat kunnen onze kinderen wel begrijpen. Als je vader of je moeder heeft zeggen, wil je eens even naar de Lidl om wat te gaan halen, dan word je naar de Lidl gestuurd. En je kunt alleen maar iemand sturen die er is. Ik neem een voorbeeld, hè, want ik weet toch wel dat niemand Klaasje heet in onze gezinnen. Kan jouw moeder in jouw gezin Klaasje naar de supermarkt sturen om een boodschap te halen? Nee, want hij is er niet. Dus als er staat dat God zijn zoon gezonden heeft, dan betekent dat dat de zoon er was. Een eeuwigheid spelende bij de vader, het vermaak van de vader, en de zoon was vol van de liefde van de vader. Wat moet het daar ongekend heerlijk geweest zijn. De zoon vervuld met de zuivere liefde van God. Haat verteert de mens. Maar zuivere liefde, dat doet de mens goed. De zoon van God was eeuwig het voorwerp van de liefde van de Vader. En toen de Vader door de Zoon de hemel en de aarde en die ontelbare scharen van engelen schiep, toen juichten die engelen tot ere van de Zoon. Wat was het rein, wat was het zuiver in de hemel. En dit is Kerst. Dit zijn de gedachten van Paulus. God zendt zijn zoon uit die liefdevolle gemeenschap naar deze aarde. Weet u waarom? Er staat en dat voor de zonde. Vanwege, omwille de zonde. En de Engelse kanttekeningen hebben, ik denk ook nog terecht, het woordje offer ertussen gezet. Onze kanttekenaren wijzen daar ook op. Dus dit zijn Paulus' gedachten over Kerst. Hè? Dat God zijn zoon naar het altaar stuurt. Nooit vergeten. Kijk, ik kan wel begrijpen dat Kolman tegen die tweede dagen was. Ik kan het wel begrijpen. Al is het altijd goed als de gemeente samenkomt rondom het woord om daar ook te zijn. Als wij op deze dagen toch maar werkelijk gedenken waar het om gaat. Nou, dit zijn Paulus' gedachten. God zendt zijn zoon met een doel, want het Griekse woordje betekent met een doel, naar het altaar. En dat is het kruis. Dus weg. Al die gedachten van dat er een zoet kindje in de kribbe ligt. En hier en daar een lampje en wat sfeer. Dat heeft er niets mee te maken. En dat voor de zonde. De zonde. Dat is het. Omwille vanwege de zonde. Omdat u God haat. En die haat openbaar komt in alles te doen wat God niet wil. En te laten wat God gebiedt. Daarom zendt God zijn zoon naar het altaar. Dat is de liefde Gods. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon uit die liefdevolle gemeenschap, uit die reine hemel, heeft gezonden naar het altaar. En dat voor de zonde. Want die haat van u en mij, jegens God, die moet verzoend worden. Die moet betaald worden. Anders kan ze niet vergeven worden. Heeft God zijn zoon gezonden of zendende in gelijkheid van het zondige vlees? Dat betekent twee dingen. In de eerste plaats dat de Heer Jezus de ware menselijke natuur heeft aangenomen en een waarachtig menselijk lichaam heeft ontvangen. Maar het woordje gelijkheid, dat geeft ook een wezenlijk verschil aan tussen ieder ander mens die geboren is na Adams val en de Heer Jezus. Dus gelijkheid wil zeggen, hij leek op de mens. Maar hij was wezenlijk anders dan de mens. Want u en ik worden geboren in zonde. Ontvangen en geboren in zonde. En daarom aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Daarom heeft de godsdienst hem uitgescholden voor een vraat en een wijnzuiver, een vriend van hoeren en van tollenaren. Zo hebben ze hem gezien. Maar Paulus denkt er anders over, geïnspireerd door de Heilige Geest. En hij zegt, in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat wil zeggen, ofschoon hij de natuur aannam die verdorven was, is hij volkomen afgescheiden van haar verdorvenheid. Een prachtig beeld vind je in die koperen slang. Als de Israëlieten daar bij de grenzen van het beloofde land weer in opstand komen, dan straft de Heere hem met vurige, giftige slangen. En als je dus een slang gebeten bent, dan ben je ten dode opgeschreven en je ziet de een naar de ander om je heen wegvallen. Dat is het loon op de zonde. En dan moet Mozes op bevel van God een slang maken die lijkt op die vurige slangen. Maar in wezen is deze slang anders. Deze slang is niet giftig. Dus de koperen slang lijkt op die vurige slangen, maar is in wezen anders. De Heere Jezus lijkt op de zondige mens, maar is in wezen anders. In hem is geen schuld. In hem is geen erfsmet. In hem is geen ongerechtigheid. Hij is zuiver. En daarom naar het oordeel van God geschikt om geofferd te worden. Wel, wat doet de Heere Jezus in Johannes 3? Dan haalt hij deze geschiedenis aan. En ik mag u vanmorgen verkondigen, zie dan op die koperen slang. Zie dan op de Heere Jezus. Zie dan op het kind in de kribbe. Van de Groe zou zeggen, geloven, dat is zien. Maar dat is zo'n zien, dat wij verenigd worden met Christus. Dat is ook de zekerheid van het geloof. Als u ziet op de Heere Jezus, dan bent u verenigd met hem. Vlees, dan zijn vlees. Dan is uw schuld weg. Uw ongerechtigheid verzoend. Christus gezonden om geofferd te worden. Opdat de zonde veroordeeld wordt in het vlees. Zie je wat er gebeurt? Als het lichaam van de Heere Jezus, de menselijke natuur, de mens Jezus aan het kruis wordt genageld en daar geofferd wordt, dan wordt de zonde veroordeeld. Daar bij dat kruis kan niemand meer in hoger beroep. Dat is hetzelfde, zakelijk gezien, als wat Paulus zegt. Wie zal dan nog beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Onze laatste gedachte. Wat God deed en het gevolg daarvan, vers 4, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Let erop. Het recht der wet. De wet heeft recht om te eisen dat u haar volkomen gehoorzaamt. En als u dat niet doet, dan heeft de wet recht om u te verdoemen. Dus de overtreder wordt rechtens veroordeeld naar zijn overtreding. Een klein vergrijp, een kleine straf. Hoe groter de zonde, de schuld, hoe groter de straf. Wij hebben tegen de Allerhoogste Majesteit gezondigd. En de wet heeft recht om ons daarom met de allerhoogste straf, de eeuwige dood, te straffen. Mits dat recht vervuld wordt. Toch? Als de rechter je veroordeelt tot een boete van 100 euro en je betaalt die 100 euro, dan is het recht der wet vervuld en dan ga je vrij uit. En nu vraag ik nog een keer aan die arme, twijfelende zondaar, die weliswaar toch een blik buiten zichzelf op de Heere Jezus heeft geslagen. Er staat op dat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Niet door ons, dat heeft u geprobeerd. En dat is u niet gelukt. Ik hoop één ding, gemeente, als er nog mensen zijn die hun zaligheid zoeken bij de wet, dat ze er vanmorgen nog achter komen dat het een hopeloze zoektocht is. Niet door ons, want dan was het voor eeuwig verloren. Maar in ons. Wat betekent nu dat woordje in? Wel, in is datzelfde als allen die zagen op die koperen slang. En dus door het geloof verenigd werden met Christus. Dan is het recht der wet vervuld. Dan gaan de gevangenisdeuren open. En dan ben je vrij. Dan kan niemand je meer aanklagen. Want de rechter heeft je vrijgesproken. Dan kunnen mensen je nog met een beschuldigende vinger nawijzen, maar dan heb je vrede in je geweten. Het recht der wet vervult in ons. Daarom heeft God zijn Zoon gezonden. Dat is Kerst. Omdat hij plaatsvervangend veroordeeld zou worden. En zo het recht der wet zou vervullen. In ons. En die ons, die worden nu nader omschreven in vers 4. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus die ons, die zijn te herkennen aan hun wandel. En wandel, dat is iemands doorgaans gedrag. Dus wandel betekent wat zijn doorgaand levensgedrag is. En wat is nu de wandel van iemand die door de geest geleid wordt? Dan weet u gelijk wat de wandel is van iemand die door het vlees geleid wordt. Kan natuurlijk ook omdraaien. Maar dat is één en hetzelfde. Wel, schrijft Paulus in Filippenzen 3, onze wandel is in de hemel, waar Christus is. En iemand die vleeselijk wandelt, en in het verband van onze tekst, is dat altijd iemand die naar Jeruzalem gaat. En die altijd bezig is met de wet. Die bekleed is met het kleed van de werkheiligheid. En die mensen die bekleed zijn met het kleed van de werkheiligheid, die moeten niets van Jezus hebben. Ze spreken daar niet over, laat staan uit. Maar die naar de geest wandelen, overeenkomstig de geest wandelen, die wandelen in de hemel, waar Christus is. En nu moet u onze tekst niet zo lezen dat de Heere dat alleen maar doet voor de mensen die eerst in de hemel wandelen. Nee. Dit is een gevolg van Kerst. Als u wil weten of u echt de Heere Jezus in de kribbe heeft gezien, dan kunt u dat hieraan weten dat u wandelt door de geest. En de geest van Christus heeft maar één begeerte en dat is Christus verheerlijken. Deze mensen hebben maar één toevlucht. Deze mensen hebben maar één leven. Deze mensen hebben maar één naam. Deze mensen hebben maar één troost. Deze mensen hebben maar één geloofsdaad, één geloofsoefening. Ik heb u gisteren al gezegd, er zijn mensen met zoveel bevindingen van alles en nog wat, een tekstje en een versje. En ze zijn gered en uitgeholpen en een envelop op de deurmat, allemaal mooi. Maar hoeft niks met geestelijk leven te maken hebben. Want voor wie het recht der wet vervuld is, die hebben een wandel in de hemel. Christus Jezus is hun enige troost in leven en in sterven. Zij zijn inwendig vernieuwd geworden. En wat gebeurt er dan? Als je bekleed wordt met de gerechtigheid van Christus. En je wordt inwendig vernieuwd. Wat gebeurt er dan? Word je dan net zo heilig als de paus? Vergeet het maar. Dat heb je in Romeinen 7 kunnen lezen. Als u inwendig vernieuwd wordt. En daar hoort ook opwas bij. Dus steeds meer vernieuwd inwendig. Dan gaat niemand anders dan Jezus die daar geboren is. En die daar ook het rechterwet vervuld heeft aan het kruis. Dan gaat niemand anders dan Hij meer en meer schitteren in uw leven. En naar de mate dat u gaat klagen over uzelf en over uw bedorven bestaan. Naar diezelfde mate zal de Heer Jezus schoon zijn voor uw geloof ook. En naar de mate dat de Heilige Geest u geeft op te wassen in dat allerheiligst geloof, zult u verstaan, Paulus schreef, opdat het rechterwet vervuld zou worden in ons. Want het geloof verenigde u met dat heilige vlees, die heilige menselijke natuur van Jezus. In het oordeel van God ben ik vrij. We gaan naar huis. Heeft u het kind gezien? Door God gezonden. In uw plaats. Dan mag ik als een dienaar van Christus wegen de sleutelmacht bedienen. En ik mag u zeggen voor het eerst, dan wel opnieuw, uw zonden zijn u vergeven. Ga dan heen in vrede. Maar buiten Christus is er geen vrede. Amen.